hier een beetje voor u met een zogeheten snotkop. Mijn stem die werkt ook niet helemaal zoals ik het zelf prettig vind, maar de boodschap zal er hopelijk niet minder onder zijn. Er staat ook niet van niet door kracht, maar door mijn geest. En ik hoop dat God inderdaad, nou, er is voldoende voor gebeden, dus het zal wel lukken, denk ik. Ja. Wie is hier wel eens wat vergeten? Ja? Ik had maandag hier met Ad over en hij zegt, nou zou ik op de site zetten dat je de preek vergeten bent. Ik weet niet of hij dat gedaan heeft. Dat zou kunnen natuurlijk. Maar dat zijn wel vervelende dingen, vind je niet? En zeker als je veel vergeet. En sommige mensen, als je ouder wordt, dan word je vergeten. Ik ben heel slecht in namen onthouden. Ik zat net te denken, Tom, zijn vrouw, die ken ik al jaren. En dan denk ik, hoe heet ze nou ook alweer? Ik ben er nog steeds niet. Oh, Tom, hoe heet je vrouw? Jasper, sorry. Oh. Dat bedoel ik dus, hè. Ja. Nou ja, zo gaat dat. Het is echt verschrikkelijk. Ah ja, Melske. Goeiedag, man. Dat is echt verschrikkelijk. Ja, kijk, je hebt zo'n ziekte dat je alles vergeet. En dat lijkt me vreselijk. En ik zeg wel eens, kan niet hebben, want ik kan me geen eens herinneren dat ik ooit iets vergeten ben. Dus, maar ik denk dat dat het ergste is, als je inderdaad dingen vergeet en je kunt geen eens meer herinneren dat je het vergeten bent. En mensen die aan die ziekte lijden, die kunnen soms iets zeggen en 5 minuten later weer. En er zijn mensen net op bezoek, kinderen net op bezoek geweest en een uur later bellen ze op van joh, waarom zie ik je nooit meer? Zoiets. Dat lijkt me echt vreselijk. En niet zozeer voor de mensen zelf, maar zeker voor de omgeving. In het begin, dan hebben die mensen ook wel de besef van, en dat is heel ernstig, maar op een gegeven moment weten ze dat niet meer. En dan, ja, dan heeft dat nauwelijks invloed meer, maar voor de omgeving is dat afschuwelijk. Ik heb het zelf ook een aantal keren van dichtbij meegemaakt en dat is zeker niet leuk. Vergeten. Vergeten is eigenlijk een heel belangrijk thema in de Bijbel. En er zijn een heleboel verschillende aspecten aan. Wie herinnert zich de vorige preek die ik hier gehouden heb? Vergeten, ja? Jasper? Verzoening, ja, heel goed. Kijk, hè. Ja, ijzersterk. Nee, maar verzoening, vergeving, daar zit nog een aspect aan. En, nou ja, stom toevallig komt dat vanmorgen bij elkaar. Ik had het zelf ook niet verzonnen, maar het thema vergeten hield me al een tijdje bezig. En dat kwam eigenlijk, omdat bij ons in de gemeente mocht ik een baby opdragen van Andries en Elise, Manasse de jongste. En Manasse, die naam, die heeft een bijzondere betekenis. Weet iemand dat? Oudste, sorry? Bent vergeten? Ja. Nou, maar daar heeft het wel mee te maken, ja. Sorry? Nee. Jozef, jullie kennen het verhaal van Jozef. He, als oudste zoon uit Rachel geboren, de geliefde vrouw van Jozef. Nou, Jozef die was onmiddellijk een troetelkind van Jacob. Die stelde hem echt boven zijn broers. Nou, dat vonden die broers maar niks, dus die waren super jaloers. Jozef kreeg een prachtige mantel en was een soort onderkoning, zou je kunnen zeggen. Een troonopvolger van Jacob. Maar Jozef werd gigantisch gehaat door zijn broers. En toen hij groter werd, een jaar of 17, toen werd hij door zijn vader naar zijn broers gestuurd. Van joh, ga eens kijken wat ze allemaal uitvreten. En Jozef, dat was een beetje een klikspaan. Jozef, die als die broers maar in de fout waren gegaan of dingen uitvraten die eigenlijk niet goed waren, dan vertelde Jozef dat aan zijn vader. En dan kregen die broers op de donder. Nou ja, als je zo'n broertje hebt, dan heb je op een gegeven moment zoiets van, joh, vul maar in, hè? Maar Jozef, die wordt dus op pad gestuurd. dan is er iets heel bijzonders, dat staat daar. En een man trof hem aan. Niet Jozef trof een man aan, maar een man trof Jozef aan. Die term die komt vaker voor. En ik denk dat dat gewoon een engel en misschien wel de engel des Heren is geweest. De zoon van God die in de gedaante van een engel al ook in het Oude Testament heel vaak naar voren kwam. Ze noemen het ook wel de Christofanie. Dat zou kunnen dat het ook geweest is. En die zegt, joh, je broers zijn hier niet, want hij ging bij Sichem zoeken. Die zijn ergens anders naartoe gegaan en hij stuurt hem naar een andere plek. En daar vindt hij inderdaad de broers. En die broers die zien van ver Jozef al aankomen, want hij had die prachtige mantel met veel kleuren. En die denken van, daar hebben die, nou hebben we hem. Die blaaskaak. Hij had op een gegeven moment een droom gehad van de zon en de maan. En die bogen allemaal voor hem. Weet je dan nog, die sterren? En dat zelfs Jacob zei van, joh, nou ga je wel een beetje ver hoor. Dat ik zou buigen voor jou, kom op. Maar goed, hij had die dromen wel gehad. Daar kon Jacob of Jozef eigenlijk ook weinig aan doen. Maar die broers die denken, nou hebben we hem. En ze gaan overleggen en ze denken, joh, zullen we hem een kopje kleiner maken? Dan zijn we er eindelijk vanaf. Nou, Ruben die weet het te voorkomen. Jozef wordt in een put gegooid en daar komt er zo'n karavaan langs. Want tussen Israël en het huidige Turkije en Syrië en wat er allemaal boven ligt. Er was één route langs de zee en daar kwamen heel vaak van die handelskaravanen langs. Dat is jarenlang een ongelooflijk belangrijke route geweest. Nou, dan komt er weer langs en die broers die denken, dat kan ook wel. Dus ze verkopen Jozef aan die karavaan en Jozef gaat mee naar Egypte. Komt daar in het huis van Potifar. Nou, Potifar die heeft een heel bijzondere vrouw. Op z'n Rotterdams gezegd zou je zeggen, van die lust er wel pap van. En die zag Jozef en die denkt, dat is een lekker ding. Dus die moet ik in bed zien te krijgen. Nou, dat lukt niet. Jozef die vrouw die grijpt hem op een gegeven moment vast. En Jozef die doet zijn mantel uit en die zegt, liever de jas dan mij. En hij vlucht. Maar die vrouw die zegt van ja, hij heeft me willen geprobeerd aan te randen. En Jozef wordt in gevangenis gezet. Jaar of 17, misschien 18. Ik denk niet dat er zoveel tijd tussen gezeten heeft. En dan zit hij in de gevangenis en dan komen de schenker en de bakker. En die hebben ook wel allebei een droom gehad van joh, wat zal er gebeuren? Nou, zegt Jozef, over 3 dagen, die schenker die zal weer in ere hersteld worden. En die bakker, die zal ook verhoogd worden, maar aan een paal. Niet zo lekkere geschiedenis. En zo gebeurt het ook. En Jozef had gevraagd aan die mensen, van joh, als je nou terug bent, denk dan aan mij. En die schenker, die wordt in ere hersteld. En die is zo vol van zijn eigen droom, bij wijze van spreken, en zijn eigen wereldje. En dan staat er, en de schenker vergat Jozef. Hij dacht er niet meer aan. Tot Farao een droom krijgt. En moet je voorstellen, dan staat er op een gegeven moment, Jozef was 30 jaar toen hij voor Farao verscheen. Dus hij heeft een jaar of 12, 13 in de gevangenis gezeten, onschuldig. Nou, ik denk dat dat voor heel veel van ons een nachtmerrie zou zijn. En dat je ongelooflijk bitter zou kunnen worden. En ongelooflijk vol wrok zitten. Maar Jozef is in die gevangenis ook aan het werk. En op een gegeven moment, 2 jaar later, wordt die schenker geconfronteerd met een droom van Farao. En dan denkt hij eens, wacht eens even. Er was een Hebreeuwse knul. Ach, dat ben ik vergeten, zeg. Hey, dat is stom. Ja, nou Farao, ik weet nog wel iemand die kan dromen uitleggen. Nou, Jozef die wordt erbij gehaald, die wordt gewassen, geschoren, krijgt nieuwe kleren aan. En dan komt hij voor Farao. En dan zegt hij tegen Farao, ik kan geen droom uitleggen, maar mijn God kan wel de uitleg geven. Dat had hij ook tegen die schenker en die bakker gezegd. En dan denk ik, wauw, wat gaaf. Dat Jozef dus 12, 13 jaar in de gevangenis zat. En dat hij, zou ik maar zeggen, in de kracht van zijn leven, van 18 tot 30, dan zou je zeggen, dat is weggegooide tijd. En hij had geen Bijbel. Dat is pas veel later geschreven. Mozes, de eerste 5 boeken, maar dat is pas 450 jaar later, 400 jaar later, dat die boeken geschreven werden. Jozef had niets. Hij had alleen zijn herinneringen, hij had de verhalen van zijn vader. En dan misschien zijn eigen dromen. En toch, zegt hij, alleen mijn God kan dromen uitleggen. Dus er is in die tijd iets gebeurd met Jozef. Maar die pijn die blijft. Dat afschuwelijke wat die broers hem aangedaan hebben. En ik kan nog zo hoogmoedig geweest zijn. En ik kan nog zo arrogant geweest zijn. Maar dit had nooit mogen gebeuren. Maar op de een of andere manier heeft Jozef daar raad mee geweten. Heeft hij dat misschien bij God gebracht? Ik weet het niet. Enfin, Jozef die krijgt de uitleg en die legt de dromen uit van farao. En hij wordt onderkoning. Want de farao zegt, joh, is er iemand zo wijs als jij? Want Jozef geeft onmiddellijk raad van farao. Ik zou graanschuren gaan bouwen. Er komen 7 vette jaren aan. En dan kun je al het graan opslaan. En die 7 magere jaren, nou ja, dan kunnen de mensen dat weer terugkopen. Nou zegt farao, hartstikke goed, ga jij het maar regelen. Dus Jozef wordt onderkoning, die wordt een soort, bijna een zoon van farao. En die krijgt ook een vrouw, en dan gebeurt er iets bijzonders. Die vrouw die baart hem 2 kinderen, en die oudste wordt Manasse genoemd. Want, zegt Jozef, God heeft mij mijn ellende doen vergeten. En denk ik, wat een leugenaar. Daar klopt helemaal niks van. Toch? Als hij het echt vergeten was, dan had hij de zoon niet zo genoemd. Dan had hij zich helemaal niet meer herinnerd. Hij zegt, God heeft de ellende van wat vroeger gebeurd en het huis van mijn vader, die heeft hij helemaal door vergeten. Nou, dat klopt helemaal niet. Wat een jokkebroek. Maar kennelijk bedoelt hij iets anders. Hij bedoelt niet zozeer dat hij de herinneringen weg waren. Maar hij zegt eigenlijk, God heeft er iets heel anders voor in de plaats gezet. Wat er was, die pijn, dat verdriet, die miskenning, die afwijzing, dat is er niet meer. Ik ben op een troon gezet door God. En hij erkent daarmee dat hij het zelf niet is geweest, maar dat God het is geweest. En als je naar het eind van Jozef leven kijkt, en dit verhaal, dat staat in Genesis 41, en Jozef gaf de eerstgeborene naam Manasse, want zij, God heeft mij al mijn moeite en heel mijn familie doen vergeten. En de tweede wordt dan Efraïm genoemd. En Efraïm en Manasse, dat zijn belangrijke stammen geweest. Efraïm wordt ook op een gegeven moment de erfopvolger, zou ik maar zeggen. Jozef niet, maar wel zijn jongste zoon Efraïm. Maar God heeft mij mijn ellende doen vergeten. En aan het eind van zijn leven, als Jacob gestorven is, dan komen de broers bij hem en dan zeggen ze, oh ja, maar Jozef, je moet ons niet straffen nu hoor, want onze vader heeft gezegd dat je dat niet moet doen. Nou, dat had hij helemaal niet gezegd, maar ze waren echt ontzettend bang, want in die tijd was het heel gebruikelijk om als een vader overleed en dan was de erfopvolger, had de macht. Ja, dan werd er even wraak genomen. En dan gebeurde het met regelmaat dat broers een kopje kleiner gemaakt werden, want dan konden zij nooit meer de macht overnemen. En je ziet het in de latere geschiedenis ook. En dat op een gegeven moment een van de zoons van een koning wordt, en die moordt al zijn broers uit, want er zal toch niemand anders komen. Er zijn echt afschuwelijke dingen gebeurd. Dus die geschiedenis er door gaat lezen. En die broers die komen bij hem en die zeggen, doe dat alsjeblieft niet. En weet je wat Jacob dan zegt? Jozef, sorry. Sorry? Nee. Hij zegt iets heel anders. Exact. Tot 3 keer toe zegt hij dat. God heeft mij vooruitgezonden. Hij zegt, jullie hadden mij wel kwaad bedacht. Maar God heeft het omgekeerd. En God heeft mij eigenlijk God heeft mij vooruitgestuurd om een volk in leven te houden. Nou, dan heb je wel een paar schakelaars omgehaald. Als je op zo'n manier, op op een walgelijke manier verkwanseld bent door je broers. En God gaat daar zijn werk mee. Je zit ook nog 12, 13 jaar onschuldig in de gevangenis. Nou, alle reden tot wrok, alle reden tot om diep in de put te gaan zitten. Maar Jozef houdt zich dus vast aan God. Je zou kunnen zeggen, hij vergeet God niet. En God die gaat zijn weg ermee en uiteindelijk komt hij op de troon. En er komt uit wat er in die dromen is voorzegd, want zijn broers komen en die buigen voor hem neer. En Jacob komt op een gegeven moment ook mee, die buigt zich ook voor hem neer. Die moet erkennen dat Jozef een groot koning is geworden. En dan zegt hij, God heeft al die ellende doen vergeten. Hij zegt zelfs tegen zijn broers, God heeft mij vooruitgestuurd. Denk niet zo. Je snapt er eigenlijk helemaal niets van, zegt hij. Eigenlijk ben je vergeten hoe groot God is. En wat Gods mogelijkheden zijn. Ik hoef niet te oordelen over jullie. Ik heb jullie lief. En jullie snappen helemaal niet wat God gedaan heeft dwars door jullie rampzalige beslissingen. Er zit zoveel moois in. Ook voor onszelf, wat een troost. Dat als mensen ons iets aandoen, dat God daarmee weer raad weet. Dat God het zelf weet om te buigen tot iets prachtigs. Wat in Romeinen staat. God doet al het kwade meewerken ten goede. En we snappen er soms niets van. Ik heb ook dingen in mijn leven. Ik denk van nou Heer, waarom? En waarom duurt het zo lang? En waarom moet het nog? En... Maar doet dat iets af van onze erfenis? Komende vrijdag is Goede Vrijdag. En als je dan denkt aan Jezus in de hof van Gethsemane. Die er op zijn knieën gaat en zweet van angst. En zich eigenlijk geen raad meer weet. En zegt, Vader, als deze beker aan mij voorbij mag gaan. Laat het alsjeblieft niet hoeven te gebeuren. Maar niet mijn wil, maar uw wil geschieden. Hij weet wat hem te staan te wachten. En hij weet dat het volk hem zal laten kruisigen. Want hij weet ook, hè, dat heeft hij aan de discipelen gezegd. Hij zegt, ik weet dat ik veel moet lijden. En ik moet gedoopt worden met een doop die afschuwelijk is. En zijn vrienden die snappen er niks van. En die denken, ja dag. Kunnen jullie die doop onder? Ja, natuurlijk kunnen we dat. We zullen alles voor hem doen. En ook als het moeilijk wordt aan het volk, we zullen je bevrijden, we zullen voor je vechten. En op het moment dat het zo is, dan pakt Petrus ook een zwaard en die knalt een oor eraf en dan zegt Jezus, dit is niet de bedoeling. En hij legt het oor terug en geneest het nog eventjes en dat doet hij allemaal vlak voor het moment dat hij afschuwelijk lijden moet ondergaan. Dat hij gegeeseld wordt, dat hij bespuugd wordt, dat hij geslagen wordt. Dat hij met een stuk hout moet lopen, terwijl hij nauwelijks meer kan staan, vooroverkukelt. En aan het kruis gaat. En zegt, Vader vergeef het hem, want ze weten eigenlijk helemaal niet wat ze doen. En dat betekent dus, in die zin is Jozef een soort type, een soort voorafschaduwing van Jezus. Dat Jezus in de ellendigste staat waar hij in zit, zijn God niet vergeten. Want wat staat er in de Hebreeënbrief? Hij zegt, hij hield zijn blik gericht op de heerlijkheid die daarna zou komen. Want hij wist dat hij op de derde dag zou opstaan. En hij wist dat hij terug zou gaan naar zijn vader. En hij wist dat hij op de troon zou gaan zitten. Naast zijn vader aan de rechterhand. En dat is de uitoefenende macht. Het is precies hetzelfde als Jozef. Jozef had een droom gekregen. En hij wist daardoor dat er een moment zou komen. En hoe, dat wist hij niet. En hoe lang het zou duren, wist hij ook niet. Maar hij wist dat er een moment zou komen dat God verandering zou brengen in zijn leven. En exact hetzelfde Jezus Christus. Hij keek naar dat afschuwelijke lijden en hij wist wat er moest gebeuren. Wat hem stond te wachten. Dat zelfs zijn beste vrienden hem zouden verraden en hem zouden verlaten. Dat ze erbij zouden staan. Bij wijze van spreken iets van... Hij stond erbij en ik keek ernaar. Hoe is het liedje ook? Mijn naam is Joost. Mijn naam is Haas. Nou ja, ook weer vergeten. Nou ja. Ik stond erbij en ik keek ernaar. En zijn beste vriend die hem verloochent. Je kent die mens niet. Hoe afschuwelijk moet dat zijn? En als er iemand recht had om zich afgewezen te voelen, dan was Jezus Christus door iedereen verlaten. Zelfs door zijn beste vrienden. En ze stonden erbij en ze keken ernaar. En niemand greep in. Dat moest ook niet. Dat was niet volgens Gods wil. Want Jezus moest aan het kruis. En zijn bloed moest vloeien. Waarom? Omdat dat het offer was. Er is geen vergeving, er is geen verzoening dan door het bloed. En Jezus moest sterven. Waarom? Om op te kunnen staan. Om de dood te kunnen overwinnen. Als dat niet was gebeurd, waren wij reddeloos verloren. Dan was dat alleen maar dit leven. En verder niets. En er was er geen hoop op de erfenis. Dan was er geen koninkrijk waar we aan deel mogen hebben. Dan was er geen verlossing, dan was er geen heerlijkheid. En Jezus hield zijn blik daarop, net zoals Jozef. Hij zei, maar mijn God zal redding geven. En ik wil eraan blijven denken wat God doet en wat God zal doen. Het gaat niet om het hier en nu. Het gaat om die heerlijke toekomst die God heeft weggelegd. En God probeert daar iets van te laten zien. En je ziet in Openbaring wat een schitterende beschrijving dat is van de hemelse Jeruzalem. Straten van goud, edelstenen, een schitterend iets. En de troon van God met een zee als van glazuur. We kunnen ons er geen voorstelling van maken hoe groot en hoe heerlijk en hoe mooi dat zal zijn. Maar het is wel onze toekomst die vaststaat, want Jezus Christus heeft overwonnen. En het is onmogelijk dat het uit zijn hand geroofd wordt. En het is bij wijze van spreken zo dat wij, zoals Paulus ook zegt, we lopen in de arena. En al die getuigen die al gestorven zijn en die al bij God zijn, die staan om ons heen en die zeggen, hou vol, ga door, je kan het, kom op. Vorige week de marathon, heb je dat gejuich gehoord? Kom op, hou vol. En dan zie je sommige mensen zo strompelen met zulke blaren onder de voeten. Ik heb dat ook wel eens een keer gehad toen ik de horep opging. Blaren onder mijn voeten. Ik had nog even in het hete zand gevolleybald. En ik zag iemand met blote voeten. Nou, dat kan ik ook wel. Ik dacht, ik ga even mee volleyballen. Nou, een minuut later dacht ik, dat is niet helemaal goed. Dus toen ben ik mijn gympa aan gaan doen. Maar dat was al te laat. En die avond zeiden wij, zeggen dat de horep is. Ik denk dat die ergens in Saudi-Arabië ligt. Maar goed, dan gingen we die horep op. Ik denk, ik ga wel op een kameel. Dus dan zit je op die kameel. En dat gaat hartstikke goed. Maar die laatste 750 treden moet je echt lopen. Nou, dan loop je op de zijkant van je voeten, want aan de binnenkant zitten die blaren. En dan denk ik, En dan kom je op een gegeven moment, die zijkanten gaan ook pijn doen. En dan, dat is net zoiets als de marathon. Ik zal niet vertellen over de terugweg, want dat is nog veel afschuwelijker. Dan zit je weer op die kameel, maar dan hang je dus op die knop voor. Kun je je voorstellen? Dus ik kwam eraf en toen, I think I need a doctor. Ja, dat. Maar, nee, dat zou ik niet zo snel vergeten. Nee. Maar kun je je voorstellen, dan loop je zo'n marathon en je hebt de blaren onder je voeten. En dat kan ook een beeld van het leven zijn, hè? Een leven kan afschuwelijk pijn doen en je kan zoiets hebben van, ik hou het niet vol. En dan is die wolk van getuigen die zegt, vergeet niet dat God er is. Hou vol, houd moed, ga door. Het gaat niet om dit leven, het gaat niet om nu. Denk aan die krans, denk aan die heerlijkheid die God voor ons heeft klaargelegd. En Jezus Christus heeft het overwonnen. Het is onmogelijk dat je het niet zult halen, want God is met je. We vergeten het zo makkelijk. En dat is ook wat in Deuteronomium 8 staat. Een zeer indrukwekkend hoofdstuk. En lees het thuis nog een keer na. Dus dat vergeet God niet. En dat wordt gezegd vlak voordat Israël de Jordaan over zal steken. Naar dat schitterende land zal gaan. En God zegt, ik heb jullie 40 jaar in de woestijn rond laten lopen. Dat er geen eten was en geen water was. En ik heb manna gegeven. En ik heb water uit de rots gegeven. Ik was erbij en ik zorgde voor jullie. Ik heb maar één ding gewild dat je verootmoedigt. Dus als het moeilijk is in je leven. En als je het soms niet meer ziet zitten, verootmoedig je voor God. En vergeet God niet. En dat is precies wat in Deuteronomium 8 staat. En God zegt ook, als je zometeen in het rijke land komt, waar druiven zullen zijn, waar runderen zullen zijn, waar honing zal zijn, waar water is, waar alles is, word dan niet hoogmoedig en zeg, zo, nou dat heb ik allemaal goed voor elkaar. Ik heb een goede baan, ik heb er hard voor gewerkt, ik heb ervoor geleerd, ik heb mijn diploma's gehaald. Ik heb gesolliciteerd bij bedrijven. Ik denk, vandaar kan ik carrière maken. Ik kan goed geld verdienen. Ik heb een prachtig salaris. Mooi huis. Porsche voor mijn deur en een Ferrari het liefst. Nou ja, misschien dat jullie dat niet hebben. Ik heb dat ook niet hoor. Maar dan zou je zoiets kunnen hebben van, wow, zo, kijk mij eens. Heb ik toch mooi voor elkaar. En eigenlijk zegt God in Deuteronomium, denk erom dat je hem niet vergeet. Want je kunt zelf niets. Je kunt alleen maar gebruik maken van wat God jou gegeven heeft. Je kunt geen L aan je leven, of aan je, hoe noem je dat, geen dag aan je leven toevoegen. Je kunt je lichaam niet laten groeien. Je kan ook wat voedsel nemen, gezond voedsel. Maar je kan je lichaam niet laten groeien. Je kunt alleen maar gebruik maken van wat God jou gegeven heeft. Het feit dat je kunt denken, heb je van God gekregen. Het feit dat je kunt bewegen, dat je vingers kan bewegen, dat je die kan gebruiken, heb je van God gekregen. Het feit dat je kunt zien, kunt horen, kunt ruiken, heb je van God gekregen. Het feit dat je gezond bent en kan werken en kan leren, heb je van God gekregen. En weet je wat zo mooi is? Als Jezus op een gegeven moment het koninkrijk bekend maakt, dan zegt hij, wees niet bang voor mensen, Lucas 12. Wees niet bevreesd voor mensen. Ja, misschien dat mensen je in de gevangenis kunnen gooien. Misschien dat mensen zelfs je leven kunnen nemen. En dat zal gebeuren, zegt hij. En er zijn heel veel mensen als martelaar gestorven, alleen omdat ze in Jezus Christus geloofden. En dan wees er niet bang voor. Want ze kunnen nooit je ziel ontnemen. Ze kunnen nooit jouw leven, je lichaam kunnen ze doden. Maar je leven kunnen ze niet afnemen, want dat is geborgen bij God. En dan vergelijkt hij dat met musjes. Hij zegt, musjes worden aangeboden voor een paar muntstukjes. En dat was om te offeren. Als de mensen rijk waren, dan kwamen ze met een koe. Nou, aan de touw naar de tempel toe en dan werd dat geslacht en dan werd dat gegeten en dan werd een feest gevierd. Maar als mensen geen geld hadden, dan konden ze geen koe meer nemen. En stond er in de wet, dan kun je ook een tortelduif nemen. Nou, dat is heel weinig vlees. Ik wil dus duif op, het is op zich wel lekker. Maar het is niet zoveel. Als mensen zelfs dat niet konden betalen, dan konden ze een paar musjes kopen. Nog minder vlees. Maar dan konden ze in ieder geval het feest vieren. En Jezus zegt, die paar musjes, die voor een paar muntstukjes verkocht worden, een paar penninkjes, niet één is daarvan vergeten door God. Kun je je voorstellen? Alles wat er buiten vliegt en wat er is, is niet vergeten door God. Maar God kent al die vogels, al die onderdelen van de schepping, de kleinste dingetjes, kent God. En dat is in het klein en het grote sterren. Hij zegt, ik roep ze bij naam. Maar Jezus gaat verder en zegt, al je haren zijn geteld. Jullie zijn veel meer waard. Als God die musjes niet vergeet, jullie zijn nog veel meer waard. Alle haren zijn geteld. Nou, bij sommigen is dat heel makkelijk, maar en sommigen nog een snor of een baard. Maar het gaat niet alleen om je hoofdhaar. De haren van je armen. Kun je je voorstellen, iedere minuscule haar is geteld. Ik weet niet of je het wel eens geprobeerd hebt. Ik heb een kleindochter van bijna 9 en die heeft dat hele dikke, lange blonde haar. En dan probeer je er wel eens een vlecht in te krijgen. En dan glipt dat weer uit je handen toestanden. Maar dan heb je zo'n streng haar in je hand, dan denk je, hoeveel honderden, misschien wel duizenden haren zou dit zijn? Probeer ze maar eens te tellen. Er is geen begin aan. En God, die heeft ze allemaal geteld, die kent ze. Die kent ieder klein detail van je lichaam. En ook ieder klein detail van je leven. Als je pijn hebt, is hij erbij en hij weet ervan. Als je verdriet hebt, is hij erbij en hij weet ervan. Het gaat niet aan hem voorbij. En soms kun je het gevoel hebben dat God ver weg is. Maar realiseer dan wat Jezus hier zegt. Die kleine musjes. God is daar niet één van vergeten. Jullie zijn veel meer waard. Wees, heb ontzag voor God. En vergeet God niet. Je zou kunnen zeggen, het thema van de preek is vergeet God niet, want hij is jou ook niet vergeten. Weet je, soms denken wij zo klein van God. Als je Psalm 139 leest, God is zo groot. Maar God is ook zo in het kleine, eeuwig. Ik stel me wel eens voor, stel je het heelal in te gaan. En dan kun je, dan wordt er geteld in lichtjaren. Kun je je voorstellen, dat is, wat is de snelheid van het licht? 300.000 kilometer per seconde? Aarde is 40.000 kilometer om de evenaar, dus iets van 7,5 keer rond de aarde. En dat in 1 seconde, zo snel. En dan ga je het heelal in en dan heb je die 300.000 kilometer per seconde. En dan heb je een uur maal 3600. En dan heb je een dag nog meer dan 24. En dan heb je nog een jaar 300, maal 365. En die snelheid, zou ik maar zeggen, die afstand, dat is dan een lichtjaar. En dan heb je sterren die op miljoenen lichtjaren, miljarden lichtjaren afstand staan. Moet je je voorstellen, stel je voor dat ons lichaam in staat zou zijn om met de snelheid van licht te reizen. Dat kunnen we niet, want ons lichaam zou waarschijnlijk uit elkaar vallen. Maar met de snelheid van het licht. En dan word je afgeschoten als baby. In zo'n SpaceX-raket van Musk. Die is daarmee bezig. En dan word je afgeschoten als baby. Je zegt, nou joh, tot ziens. En dan heb je wat drinken. Er is borstvoeding in die kleine flesjes. En dan, misschien is er een nanny die dat jou geeft. En dan langzamerhand, een paar jaar later krijg je Bambix. Nou ja, zo gaat het verder. En dan 80, 90 jaar verder met de snelheid van het licht. En waar ben je dan? Dan ben je nog maar op 80, 90 lichtjaar. Kom op. Wat is dat nou? Dan ben je misschien bij de eerste paar sterren. En God heeft het heelal geschapen en die is miljoenen lichtjaren groot. Maar God is daar ook. Want God roept al die stemmen bij naam en heeft ze gemaakt. God is niet afhankelijk van tijd, God is niet afhankelijk van ruimte. Hij is daar en hij is ook hier. Kun je je voorstellen, wij waren hier net aan het bidden. Een prachtig moment. Heb je dan ook wel eens het gevoel dat God alleen jou hoort? Je buurman kan lekker bidden, maar jij bent aan het bidden. Maar realiseer dat God tegelijkertijd ook het gebed van je buurman verhoort, of buurvrouw. En dat is Zuid-Afrika waarschijnlijk om dezelfde tijd gebeden wordt, want die beginnen ook om 10 uur natuurlijk met de dienst. Hè? Dat is een beetje wereldtijd. Dus om 10 uur begint daar een dienst. En er zitten misschien een paar honderd mensen bij elkaar, of misschien maar een paar, of misschien wel een paar duizend. En die bidden allemaal op hetzelfde moment. En jij denkt, oh nee, ik moet eerst op mijn gebed, Heer. Dat is voor God geen enkel probleem. Want God is daar, en die is eeuwig, en die is niet aan de tijd gebonden. Dus die kan van al die honderden, al die duizenden mensen die tegelijk bidden, persoonlijk het gebed verhoren. En is betrokken. En weet exact, tot in ieder klein detail wat jou bezighoudt. Dat is niet te veel, dat is niet te groot. Maar hij weet het exact. Nou, wij kunnen er met onze pet niet bij, dat is veel te groot voor ons. Maar dat is wel God. God die jou gemaakt heeft in de moederschoot. Exact zoals je bedoeld bent. En je bent kostbaar en waardevol. Want als je alleen maar naar je lichaam kijkt, hoe dat functioneert. Onvoorstelbaar mooi. Dat is zo onwerkelijk mooi. En God zegt, vergeet mij niet. Het is niet een kwestie van niet meer herinneren wie God is, maar betrek God bij ieder detail van je leven. Dank hem ervoor. Ook als je verdriet hebt, ook als je pijn hebt. Want God is erbij. Er gaat geen detail van je leven voorbij aan God. Daar is God te groot voor. Als je denkt dat God er niet bij is, dan maak je God eigenlijk te klein. En dat bedoel ik niet als verwijt, maar concentreer je realiseer je en verwonder je over de grootheid van God. En verwonder je over de grootheid van Jozef, die 13 jaar in de gevangenis zat, onschuldig. Maar die zijn blik gericht hield op wat hem zou gaan gebeuren. Jezus Christus in de hof van Gethsemane, die zijn blik gericht hield op de heerlijkheid die hij zou krijgen. En ons is exact hetzelfde beloofd. God is veel groter dan je kunt voorstellen. God is veel rijker dan je kunt voorstellen. God heeft veel grotere plannen dan je kunt voorstellen. Vergeet God niet. Want hij is jou ook niet vergeten. In naam van Jezus Christus. Vader in de hemel. Wat een rijke belofte heeft u gegeven. Hier als we de beschrijving lezen van de heerlijkheid die zal komen, dan kunnen we ons er eigenlijk geen voorstelling van maken. Maar u heeft het beloofd, net zo goed als dat u aan Jozef beloofd had dat hij op de troon zou komen en dat zijn vader en zijn broers voor hem zouden buigen. En dat het uitgekomen is, dat dat gebeurd is omdat u het beloofd heeft, dwars door alle narigheid heen. En Jezus Christus die op de troon zit, aan de rechterhand van u, van God de Vader. Heer, we aanbidden u, omdat u de macht heeft in de hemel en op aarde. En we hebben het gezongen en u is gegeven alle macht in hemel en op aarde. En we belijden dat, want u bent koning der koningen en u bent de Heer der heren. En u heeft de dood overwonnen. En daarom mogen we ons vasthouden aan die heerlijkheid die ook ons geopenbaard zal worden. Dat we daar deel aan mogen hebben, omdat we erfgenamen zijn van u. Niet omdat wij zo goed zijn, het is niet onze gerechtigheid. Het is niet onze goedheid, het is niet onze rechtvaardigheid. Maar het is uw belofte en het is uw genade. En we hoeven alleen onze handen maar open te doen en te ontvangen en te belijden. Heer Jezus Christus, u heeft alles overwonnen, u bent de weg gegaan. En daarom mogen we verschijnen voor uw heilige troon en neerbuigen en neerknielen. En onverdiende genade, onverdiende heerlijkheid ontvangen. O God, u bent zo groot. Vader, ik dank u dat we ons uit mogen strekken naar u. En dat we met Jozef, met Mozes, met Jezus Christus mogen belijden. We willen u niet vergeten. Heer, werk in ons hart door uw Heilige Geest. Dat we u betrekken bij ieder detail van ons leven. Dat we u mogen danken voor alles wat we van u krijgen. En dat is zoveel in dit rijke land. Heer, help ons. Help ons in alle moeite, in verdriet. Help ons in moeilijkheden. Help ons, misschien niet dat de omstandigheden veranderen, maar help ons onze blik te richten op u. Dat we vast mogen houden. Eens zal er een moment komen dat u ons op zal nemen in uw heerlijkheid. En dat alle ellende weg zal zijn. Dat de tranen van onze ogen weggewist zullen worden door uzelf. En dat we mogen weten dat u erbij bent. Ook hier, ook in het diepste dal, ook op de hoogste berg. Heer, het is bijna te groot voor ons. Maar het is onze hoop. Het is onze houvast in ons leven. Heer, ik kan er niet over zwijgen. Ik moet het vertellen. Ik wil het vertellen. En verkondigen van uw grootheid en van uw liefde en van uw genade. Heer, ik loof en ik prijs uw grote naam. Naam van Jezus Christus. Amen. Zullen we er ook van zingen? Lied 674. Hoe kan ik zwijgen van uw liefde? Hoe kan ik vergeten wat u doet?